genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen de gemeente Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al te saam. En wat daar verder volgt, Psalm 118, vers 13. Doe belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in haar hart instemmende met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Stellen we ons gemeente voor het aangezicht des Heren in het gebed. Vol heerlijk en eeuwig God te prijzen boven alles tot in alle eeuwigheid. U roepen wij aan in dit avontuur, tezamen vergaderd als gemeente naar uw naam genoemd aan deze plaats des gebeds. Gij opent uw huis opdat de gemeente vergaderd wordt onder uw woord. Gij geeft daarin een onuitsprekelijke zegen, want immers uw woord is als een zon, als een licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld, die gevallen is in haar ongehoorzaamheid en afval van u, die wandelt op wegen des doods, en wij allen zijn van nature deel van deze wereld. O, hoe diep is een mens weggezonken, hoe verloren ligt het schepsel dat gij eenmaal schiep tot uw heerlijkheid, om met u in eeuwige glorie te leven, om u te verheerlijken, om alle gaven en zegeningen om te vormen tot lofprijzing van uw naam. En niets en niemand is er meer dat van zichzelf u verheerlijkt. Er is geen mogelijkheid zelfs dat we van ons vandaan, uit ons eigen willen en kunnen, een hand zouden opheffen tot u. Wat is het dan groot dat gij naar zulke schepselen gevraagd hebt en nog vraagt, en daarvan ook bewijs geeft in deze, op deze dag en in dit avontuur, als de gemeente vergaderd wordt onder uw woord, en gij uw woord wil laten uitdragen, want daar sommen we al talrijke weldaden op. Gij geeft de gezondheid om op te gaan, gij geeft het besef dat we onder ons, dat we ons onder uw woord hebben te schikken. Gij geeft de bediening des woords. Gij geeft uw knecht de gezondheid en de kracht om in het midden der gemeente te staan. En zo zijn er zoveel gaven, meer dan dat wij kunnen vermelden voor uw aangezicht. En tegelijk zijn wij enkel afhankelijkheid. Want hoe zullen wij prediken, indien gij niet uw woord in onze mond zou leggen? Wij kunnen misschien wat stamelen en wat praten, maar als bedienaar des woords te staan in het midden der gemeente, dat zal toch alleen dan waarachtig zijn als het woord door de knecht heen gaat. Als we waarlijke gezant van uwentwege ons weten en alzo staan in de bediening der verzoening, in het midden der gemeente, opdat het bloed mag druipen op de scharen. En hoe zal het oor geopend zijn, Heere, indien gij het niet opent? En hoe zal het hart acht geven, indien gij het niet ontsluit? Hoe zal het verstand verlicht worden, indien gij niet geeft de kennis door uw Heilige Geest? O, zo komen we als gemeente hier in onze armoede voor u. En wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid neder naar uw eigen woord. We hebben het opgezongen, gezegend is die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Hij is het die afgedaald is, hij is het ook die door u gezonden is. Hij is het die wedergekeerd is, maar niet dan nadat hij zijn werk volbracht heeft, om nu te zijn in de troon der heerlijkheid als het verheerlijkt hoofd zijner kerk, opdat hij naar zijn genade, majesteit en geest hier op aarde tegelijk zou zijn, om in de bediening van uw woord nog zegen te bereiden en uw kerk te vergaderen. Wil dan zo vergaderend werken in dit avontuur. Wil gij, Heere, ons inleiden in uw waarheid? Wil gij ons doen verstaan de verborgenheden van het koninkrijk Gods? Wil gij geven een oor om van dit heil te horen, en een hart om het te beluisteren en op te nemen? Verzegel het in het hart van uw volk, opdat zij vertroost worden en gesterkt, gevoed en gelaafd, aan de bronnen van het eeuwig evangelie uw vrije genade in Jezus Christus. Wil gij blinden de ogen openen, mensen die weten dat ze blind zijn en doof, die daarover in zorgen zitten en benauwd zijn van hart. Betoon u aan hen een heelmeester, een redder in de nood, opdat zij aanschouwen de heerlijkheid van uw wet, de rijkdom van dien enige wetsvolbrenger Christus Jezus. En wie het niet weet, die meent dat hij ziet terwijl hij blind is, die meent dat hij leeft terwijl hij dood ligt in zonden en misdaden. Grijp ze, Heere, die te doden wankelen, want het gaat een eeuwige afgrond tegemoet. Ze zullen hun ogen opslaan in het eeuwig verderf en roepen, had ik maar, indien zij zich niet bekeren tot u de levende God. En zij weten niet wat een rijkdom en zaligheid er ligt in uw getuigenissen en in de vrees van uw naam. Gij hebt toch gezegd dat in de veelheid der onderdanen koningsheerlijkheid is, en dat in het licht van des konings aangezicht het leven is. Wil dan zo ons genadig salven met de vreugde uws heils, uw naam tot ere, onze zielen tot zaligheid. Neem alles daartoe weg wat de duivel heeft meegebracht om de dienst te verhinderen en onze aandacht af te trekken. Leg beslag op ieders hart, jong en oud, ook de grootste deugniet. Gij kunt hem in het hart grijpen en zeggen, nu heb ik je en ik hou je voor eeuwig vast en laat u nooit meer los. Heren, dan dragen we zo de dienst en de samenkomst der gemeente op aan u en leggen het alles in uw hand. Wees met zieken en beproefden, met eenzamen en verslagenen. Wij bidden u voor hen, opdat ook zij nog het heil des Heren mochten aanschouwen in de weg hunner beproeving, in de weg van de zwakheid van het lichaam en van de afgang der jaren. O Heere, hoor en verhoor ons, als wij bidden voor uw dienstknechten. Wees ook elders in de gemeente nabij en zegen daar ook de samenkomst. En wil zijn met alle die uw woord hebben uit te dragen. Wij vragen het alles van u in de vergeving onze zonden, alleen om Christus uw zoons willen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Leviticus en daarvan het derde hoofdstuk, Leviticus 3. Wij lezen daar Gods woord en indien zijn offerande een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd van zijn offerande leggen en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij van het dankoffer een vuuroffer den Heere offeren. Het vet dat het ingewand bedekt en al het vet het welk aan het ingewand is. Dan zal hij beide de nieren en het vet het welk daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren, zal hij afnemen. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En indien zijn offerande van klein vee is, den Heere tot een dankoffer, het zij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en hij zal die slachten voor de tent der samenkomst, en de zonen van Aaron zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den Heere offeren, zijn vet, de gehele staart, die hij dicht aan de ruggengraat zal afnemen, en het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is. Ook beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. En de priester zal dat aansteken op het altaar. Het is een spijs des vuuroffers, den Heere. Indien u zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal haar slachten voor de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron zullen haar bloed op het altaar sprengen rondom. Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer den Heere. Het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is. Mitsgaarders de beide nieren en het vet dat eraan is, dat aan de weekdarmen is. En het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. En de priester zal die aansteken op het altaar. Het is een spijs des vuuroffers, tot een liefelijke reuk. Alle vet zal des Heeren zijn. Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen, geen vet, noch bloed, zult gij eten. Tot zover Gods woord. Ons tekstwoord, gemeente, vindt u in ditzelfde hoofdstuk, de eerste 5 versen. Ook al is het zo dat het hele hoofdstuk meespreekt. En verder in het hoofdstuk vindt u ook telkens de herhaling weer. Misschien is het toch goed dat we het nog weer lezen. Ik doe het ook voor de gemeente dat zij meeleest. Indien zijn offerand een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zijn mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van zijn offeranden leggen. En zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den Heeren offeren, het vet dat het ingewand bedekt en al het vet, het welk aan het ingewand is. Dan zal hij beide de nieren en het vet, het welk daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever, met de nieren zal hij afnemen. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heeren. Tot zover onze tekst. Leviticus 3, vers 1 tot en met 5. Uw gaven worden echter eerst ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor de schulddelging van de restauratie van onze dorpskerk. God zegene u en uw gaven. Laat ons met elkaar zingen van Psalm 116. En daarvan de versen 4, 5, 9 en 10. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijds gewricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Och Heer, ik ben o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon, gij slaakt het mijne banden. Dies doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. De verzen 4, 5, 9 en 10 van Psalm 116.
Thank you.
Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat schreef eenmaal de apostel Paulus aan de gelovige Efeziërs. Zij waren niet meer vreemdeling en bijwoner, maar zij waren medeburgers der heiligen. Zij waren huisgenoten van God. Zij waren bij God thuis. Zij leefden in gemeenschap met hem. Dat was een geweldige tegenstelling, want eertijds, dat schrijft de apostel ook, waren zij vervreemd. Zonder hoop in de wereld, zonder God zelfs. Vreemdeling aan de verbonden van de belofte Gods. Zij wisten daar niet van. Nu gold dat van de Efeziërs in een zeer bijzondere zin, omdat zij eertijds heidenen waren geweest voor het grootste deel. En nu tot het geloof in het woord Gods en in Christus gebracht waren. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat het ook voor ons alle van nature geldt, dat wij van nature vreemdeling zijn. Vreemdeling zonder God in de wereld, dat wil zeggen zonder de toevlucht bij God te kennen, zonder bij hem thuis te zijn. En daarom zijn wij kinderen van de toren Gods. Daaraan ontdekt God de zijne. Niemand wordt behouden, niemand wordt zalig, die niet de afgrond van zijn verloren bestaan leerde kennen en beleiden. Buiten Christus nu is er geen gemeenschap met God mogelijk. In het brandoffer is dat zo duidelijk voorgesteld. En ook zo duidelijk geleerd op welke wijze wij alleen in gemeenschap met God komen. Christus is immers het brandoffer. Hij is in rook opgegaan. Maar alleen door dat offer zelf te slachten, om met de taal van de Bijbel te spreken. Alleen door zelf de oorzaak van de dood van Christus te worden en zo het voor Gods aangezicht inlevend te beleiden, zullen we ook in hem behouden worden en gezegend zijn. Dat brandoffer is tot verzoening, opdat wij in zijn plaats bekledend werk voor God gesteld zouden worden, nietwaar, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar dan komt er een nieuw leven voor de gelovigen. Een leven dat zij eerder niet gekend hebben. We hebben vorige keer, toen we het over het spijsoffer hadden, getracht duidelijk te maken dat het betekent dat ons hele leven de Heere gewijd wordt. In alle dingen. Maar er komt ook een nieuw omgangsleven. En daarover moeten we het vanavond hebben. Een zalige, heerlijke omgang met God en Christus wordt hier voorgesteld in het brengen van het dankoffer. Dat bepaalt ons bij een leven thuis, waar we vroeger van vervreemd waren, maar waartoe we gebracht zijn door Christus. Zo wordt hier gesproken over het dankoffer en het brengen daarvan. Dat dankoffer bestrijkt het leven van de Israëliet. Hij brengt het vandaag en misschien morgen alweer of over een week, maar het komt telkens weer terug in het leven van Israël. Het wordt soms genoemd een lofoffer, want dan had het juist het karakter van lofzegging. Dat dankoffer droeg ook wel eens de naam van gelofteoffer. Als namelijk een weldaad ontvangen was. En die weldaad was een verhoring van het gebed. En de bidder mocht nu de gelofte die hij had afgelegd betalen. Betaal de Allerhoogste uw geloften. Dat dankoffer te brengen, dat was een offeren in blijdschap. Daar kwam een glans van vreugde op het gelaat van de Israëliet, die waarlijk mocht inleven wat hij deed. Hij mocht verheugd verkeren voor het aangezicht des Heeren. Die naam, dankoffer, geeft eigenlijk maar gedeeltelijk weer wat er in deze hele offerbediening zit. Letterlijk ga ik het vertalen, dan lees ik in het Hebreeuws slachtoffer van gaafheden, slachtoffer van betalingen, slachtoffer van harmonie, gaaf, dat het gaaf is tussen God en de offeraar. Van Gods kant, maar ook van de zijde van de offeraar. Dus het is het slachtoffer van de ongeschonden omgang. Het onbelemmerde leven, het in- en uitgaan, het maaltijden met elkaar. Het is het offer van de vrede, in de diepste zin van het woord. Die diepe, volle Bijbelse vrede, waarbij de harmonieën Gods als het ware naruisen in het leven van de mens. Daarom zou ik boven deze prediking willen zetten: vrede leven met God. En mogelijk dat we daarom beter kunnen vertalen: vredeoffer. De dank zit erin, maar het is tegelijk veel meer, veel wijder, veel omvattender. Dus ik spreek nu verder maar over het vredeoffer. Omdat het gaat om de vredeomgang met God, van de offeraar. Daarin zit de dank en de aanbidding en de blijdschap en het loven. En nu eens komt dit voor de dag en dan weer dat. En nu hebben alle handelingen ook weer betekenis. Tot in de kleinste toe. Alles, elk moment is van de Heere gericht op zijn heil. Als we goed meegelezen hebben of geluisterd hebben, hebben we gemerkt dat ook het brandoffer genoemd is. Dus dat dank of dat vredeoffer ligt verbonden aan het brandoffer. Het brengen van dat vredeoffer rust op het brandoffer. Het kan niet zonder dat brandoffer zijn, dat vormt de basis, de grondslag. En dan, als daar het brandoffer op het altaar was en de Israëliet met een vreugdeglans op zijn gelaat naderde, mocht hij naderen met een rund, of met een lam, of met een geit, als een vrijwillig offer waar zijn hart in opging. Hij was naar zijn kudde gegaan, want hij wilde liefde en lof voor God en offer mengen. En hij had daar iets meegenomen, al naar zijn welstand of de omstandigheden het boden. Een rund, of het een mannetje of een wijfje was, kwam er niet op aan. Of van het kleinvee een lam, of een geit. Al naar vermogen en al naar de omstandigheden dat toelieten en het hem ingaven. Zou het ook niet dit betekenen dat niemand werd uitgesloten? Zelfs mocht men, als men met zo'n vrijwillig offer kwam, Wel met iets gebrekkigs naderen. Dat vinden we hier niet, maar dat kan ik lezen in hoofdstuk 21. Was er dan een stuk vee dat te lang van maat was of ingekrompen? Het mocht genomen worden, want de Heere wilde aan de offeraar de vreugde niet benemen. Zo kwam hij daaraan, door de ingang van de voorhang, naar de priester die hem opwachtte bij het brandofferaltaar. Waar het brandoffer wachtte. Of mogelijk had hij zelf eerst het brandoffer gebracht. En kwam hij nu tegelijk met zijn dank zijn vredeoffer. Als hij daar stond, legde hij zijn hand op het hoofd van dat offerdier. Van zijn vredeoffer. Maar zie hem kijken naar dat brandoffer daar op het altaar. Want dat houdt hem geboeid. Als hij zijn hand hier legt op zijn vredeoffer, dan is dat toch iets anders dan die handoplegging op het brandoffer, zoals we het eertijds een vorige keer zagen. Want immers, toen was het dat hij daarin zag dat dat dier, dat offer, aangenaam was, geschikt was om hem te verzoenen. Maar nu legt hij zijn hand op het vredeoffer, terwijl hij kijkt naar het brandoffer op het altaar. Dat is zijn verzoening. Hier geeft hij als het ware zichzelf. Hier is hij zijn hij kwijt aan het vredeoffer, waarin hij zichzelf geeft. En hij slacht het. Maar niet zoals het brandoffer geslacht werd aan de donkere noorderzijde, de zijde van het gericht. Maar hij slacht het voor de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heren, in de ontmoeting met zijn God, bij het brandoffer, bij en op de verzoening. En nu komen de priesters weer die het bloed hebben opgevangen en die het plengen op het altaar. Maar het is niet een bloed tot verzoening. Het is als het ware zijn eigen bloed, het is zijn eigen leven. Hij ziet daar dat brandoffer en wijd plengt zijn leven. Maar hij kan het zelf niet plengen. Hij kan het zelf niet op het altaar brengen. Hij kan het zelf niet offeren, dat doet de priester. En hij schouwt en ziet die priester bezig met het sprengen van het bloed, van zijn leven om zo te zeggen. Want hij had zijn hand op zijn vredeoffer gelegd. Hij is het in zijn gave, maar de priester brengt het tot een lieflijke reuk op het brandoffer. Hoe zou het anders een aangenaam vuuroffer voor den Heere kunnen zijn? Alleen op dat brandoffer dat opgaat in de rook. En daarom moet nu het edelste en het heerlijkste op het altaar gebracht worden door de priester. Eerst het bloed gesprengd. Maar nu ook de edelste delen. De nieren getuigen van het allerdiepste gevoel. De nieren, zetel van gevoel en wil. Zij moeten op het altaar komen. En het vet van de nieren en bij de lever en van de weekdarmen. Het vet gold in Israël voor het alleredelste, het allerbeste. Dat moet op het altaar worden gebracht en de priester doet het. En daarbij komen er dan nog andere handelingen die hier niet genoemd worden, maar die ik nu volledigheidshalve maar even noem. De schouder, Het schouderstuk kon door de offeraar opgenomen worden om het op te heffen voor het aangezicht Gods. Dat was een aparte ceremonie. Of een borststuk dat de offeraar bewoog bij het altaar voor het aangezicht des Heren. Dat werd gegeven aan de priesters, opdat zij het eten zouden in de heilige plaats. En de andere delen, de rest, het vlees, dat kwam als het ware terug uit de hand van de priester, weer geschonken terug van het altaar aan de offeraar, opdat hij met de zijnen nu een vrolijke maaltijd zou hebben voor het aangezicht des Heren. Daar bij de tent der samenkomst. Hier werd de rest van het offer dus met vreugde genuttigd als gave des Heren. Dat wordt ook hier niet met zoveel woorden gezegd, maar dat kunnen we lezen in het 21ste hoofdstuk. En bovendien in het 17e vers wordt het wel verondersteld, het laatste vers van ons hoofdstuk, waarin immers gezegd wordt: geen vet noch bloed zult gij eten, want dat is voor het altaar. Maar wel het vlees. En zo zaten dan daar die Israëliet met de zijnen, te samen genietend van de zegeningen van hun God, aan een gezegende maaltijd voor het aangezicht des Heren. Nu de geestelijke inhoud daarvan in de bevinding van het geloof in Christus. Want al deze dingen zien op het heil in de Heer Jezus Christus. Daar hoef ik nou verder niet bij stil te staan. Dus ik begin direct met de toepassing. Maar dan ga ik eerst iets vertellen, gemeente, over tweerlei vrede. Heb u daar wel eens over nagedacht dat er tweerlei vrede is? Wat ik bedoel, zal ik duidelijk maken met een verhouding tussen twee mensen. Twee mensen zijn uit elkander geraakt. Er was eerder vriendschap, maar ze zijn uit elkander geraakt. De een is door de ander beledigd. Maar wat gebeurt er? Het wonder der verzoening. De beledigde ontvangt voldoening en ze komen weer tot elkaar. Dan wordt de vrede gesloten. Het vredesverdrag, nietwaar? Ze zijn weer met elkaar in een eenheid. De verhouding die geschonden was, is hersteld. Goed. Maar nu is het maar niet voor het oog. Ze hebben niet maar zomaar elkaar de hand gegeven om nu weer van elkaar weg te gaan en langs elkaar heen te leven. Nee, het is echt. Ze komen telkens samen en er is gegroeid een wondere gemeenschap en harmonie en innige vriendschap. Ze eten met elkaar, want de maaltijd, nietwaar, is het beste teken van gemeenschap meestal. Het is een gelukkige, gezegende verhouding. Het is vrede. Voelt u het verschil? Het eerste, dat was de vredesluiting, het verdrag, het herstel van de geschonden verhouding. En het tweede, dat is het vredeleven. De omgang in de diepe harmonie der echte vriendschap. Maar dat is nu tussen God en zijn volk veel dieper en veel rijker. En dat lezen we vooral bijvoorbeeld in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is allereerst het vredeverdrag. De goddeloze, de zondaar, is in het gericht voor God vrijgesproken van schuld en straf. De booswicht is aangenomen door God tot een kind om Christus wil. Dat spreekt van het rechtsgeding, van het vredesverdrag, dat de vrede getekend wordt in het bloed van Christus, door het geloof in hem. Daarbij zal een mens zich uitleveren als zondaar, om uit vrije genade, alleen door het geloof in Christus, behouden te zijn. Dat is de verzoening die alleen in het bloed van Christus gekend wordt. Het is het wonder van genade dat de goddeloze wordt vrijgesproken om niet. Hebben we deze akte, deze vredesakte, voor ons leven gelezen? In het evangelie van Christus Jezus, door het geloof in zijn bloed. Op de plaats waar ons hoofd op het blok door ons gelegd is. Beseffen we dat daar alleen de openheid komt tot het vrede leven. Dat is nu die andere, die rijkere, die volheid van leven die daarop volgt, die daaruit openbloeien kan. Daarom staat er in dat tweede vers, het eerste vers, wij dan gerechtvaardigd zijnde, en dan het tweede vers, door welke, door Christus, hebben wij de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen. Kijk, dan is daar een toegang. Een kind is thuis. Het leeft met vader en moeder. Het kent ze. Het loopt naar ze toe. Het komt zo vrijwillig en zo ineens spontaan op je af. Het moet eerst een kus hebben. Het eet met vader en moeder aan tafel. Het geniet de zegeningen uit de hand van vader en moeder. Ziet, dat is nu geestelijk en bevindelijk. Het vrede leven met God. Een nieuwe omgang. Een nieuwe kennis des Heeren. Vrede leven. O, dat kan gestoord worden. Zeker. Dat is verdrietig. Maar dan is er een nood opdat het hersteld mag worden. Opdat we weer bij vernieuwing in dat vrede leven mogen leven. Wel nu, dat kinderlijke vredeleven wordt nu hier getypeerd in het brengen van het vredeoffer. Daarin grijpt eigenlijk deze instelling boven zich uit, want veel rijker is het in de nieuwe dag geworden dan dat het in de oude dag nog gekend kon worden. Het is uit de Heilige Geest. Het is voor de eenvoudige, want ik spreek nu die dingen. Niet dingen die voor grote christenen zijn, voor doorgeleide christenen. Ik spreek nu over het leven dat de Heere de zijne leert vanuit de verzoening in Christus. En dan gaat het niet om in zichzelf wat te zijn, integendeel, dan worden we juist niets. En nu hebben we mensen die 1 talent hebben of 2 talenten of 10 talenten. De een komt met een rund en de ander met een geit, een derde met een lam en een vierde zelfs met iets gebrekkigs. Maar het mag allemaal en het is allemaal voor den Heere hetzelfde. De eenvoudigen zal God steeds gadeslaan. Als het een vrijwillig offer maar is. Uit het hart. Het is den Heere aangenaam. Niet om die vrijwilligheid en om de waarde van dat offer. Maar om dat brandoffer. Waar het ganse hart en oog van de offeraar op gericht is. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Al is het iemand die niet weet hoe hij het moet uitdrukken zoals hij het in zijn hart beleeft.
die daar misschien geen woord kan zeggen, maar daar in het hart, daar spreekt dat brandoffer, zoals de Heere dat hem leerde zien en kennen. Ziet, dan komt hij met dat gebrokene en met dat gebrekkige offer, dat een beetje te lang van rug of te kort van rug is, naar het heiligdom. Stumpers gaan de geleerden voor. Ik kwam eens in de Johannesstichting menigmaal in mijn vorige gemeente, waar zo'n jongen, ja, hij was al een man, was en verzorgd werd. Het was tegen kerst dat hij mij en alle beschaamd zette door te getuigen wat hij op een zondagmorgen in adventstijd in de kribbe gezien had. Wat hij daar aanschouwde en hoe hij bad en hoe hij meeleefde. Dominee, ik bid voor u allemaal, hoor. En voor oom die en tante die. En voor u ook. Want u moet preken straks. En u moet Christus aan de gemeente vertellen, zo zei hij. Stumpers genieten meer dikwijls van dat vredeleven met God. De Heere deelt zo eerlijk. Dat vredeoffer, dat wordt dus telkens gebracht. Het is een voortgaande gang, zeiden we. Opdat de Heere gespijst worden. Ja, dat is wat, maar daar komen we straks op terug. Nu willen we iets van dat leven, van die omgang verklaren. Zoals we zeiden, daar kwam dus de Israëliet met de glans der vreugde op zijn gelaat, met dat vredeoffer naar het heiligdom. Zie. Kijk hem kijken naar dat brandoffer. Heere, hier ben ik, uw knecht, uw dienstmaagd zoon. We hebben het daar straks gezongen. Was het zo uit uw hart? Was het zo werkelijkheid? Jong en oud, hier ben ik, Heere, uw dienstmaagd zoon. Dan kijkt hij naar dat brandoffer, naar Christus. Gij slaakt het, mijn band. En daarom heeft de Heere nu recht op alles wat hij is. Hij wil zich geven. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezijd. En wat gaat hij nu doen? Nu neemt hij het mes uit de hand van de priester om dat vredeoffer te slachten. Hij gaat het slachten, maar de glans op zijn gelaat blijft, want hij slacht het ziende op dat brandoffer daar op het altaar voor het heiligdom des Heren. Het is geen verdrietig slachten. Het is een blijde slachten. Het is een ander slachten dan het slachten van het brandoffer. Bij het brandoffer is het een slachten van zelfveroordeling. Van een smart over de zonde. Dat wij de oorzaak zijn van de dood van dat dier. Is het het slachten van een wenend hart. Dat ook tegelijk verwonderd is over het wonder der verzoening. Hij in mijn plaats in rook opgaande. En ik in hem. Maar nu, oh ja, dat alles is er ook wel ergens in. Het ligt er allemaal ook wel in opgesloten. Maar het kan toch de vreugdeglans van het aangezicht niet wegnemen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar uw grote naam te danken. Want dat slachten van dat vredeoffer is nu eigenlijk een roemen, een wegcijferen van zichzelf. En een roemen alleen maar in het kruis van de Heere Jezus Christus. Alleen maar dat brandoffer. Ik slacht mezelf, ik schuif me terzijde. Ik schuif mij opzij, ter wille van mijn brandoffer. van mijn Christus. Dit slachten is een afschrijven van zichzelf, om alleen in Christus alles te stellen. Dat slachten is het slachten van de apostel Paulus, dat hij voorgenomen had niets anders te weten onder de gelaten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat slachten lees ik in de Filippense brief waar Paulus schrijft, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die door het geloof van Christus is, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en van zijn dood. Dat slachten van het vredeoffer, dat is dat hij alle schade en drek had leren achten, alles voor mest had weggeworpen, zichzelf erbij, om de uitnemendheid ter kennis van Jezus Christus. Dat slachten, daarvan getuigt hij, als hij zegt niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dit slachten is dus heel iets anders dan het heiligheidsdoden, waarbij men probeert om zichzelf wat op te werken en zichzelf wat ascetische heiligheid bij te brengen door dit te laten en dat te doen. Dat is een heiligheidsdrijven onder de wet. Met het raak niet en smaak niet en roer niet aan. Hier een weinig en daar een weinig en we krijgen het nooit voor elkaar. En we gaan al donkerder en donkerder kijken. De fariseer is ons de dood geworden. Dat slachten dat hier bedoeld wordt, het slachten van het vredeoffer, dat is het einde van onze gerechtigheid. Om het weer opnieuw te beleiden en het einde van onze wegjes en van onze werkjes en van onze bekeringjes en van allerlei kenmerkjes zoeken in zichzelf. Dat slachten, dat is het stellen van het heil alleen in Christus. Op hem zien en aan hem voor altijd en eeuwig genoeg hebben. Daarom is dit slachten een vrolijk slachten en een gewillig slachten. Daarom is het een hartverruimend slachten voor het aangezicht des Heeren. Het geeft zo diep genoegen. Het is zo'n bevrijdend slachten. Want het geeft zo'n ruimte. Alles verzoening, gerechtigheid, leven, zaligheid. Het ligt alles in dat brandoffer. Aan het lam voor eeuwig genoeg. En we hebben ons voorgenomen niemand meer dan hem alleen aan te prijzen als de eeuwige en enige gerechtigheid. Hebt u zulke slachters ontmoet, moogt u ze wel eens tegenkomen of vindt u er uzelf in terug? Slachters van het vredeoffer. Door genade gemeente mag ik zeggen dat er hier één voor u staat. Het vredeoffer te slachten is het leven zijner ziel geworden in het midden der gemeente. Als een vrome jong heb ik mijn vroomheid opgewerkt. Ik herinner me nog hoe een oefenaar eens naar mij keek toen ik als 17, 18-jarige jongen op een boot zat die me naar Rotterdam moest brengen. Toen ik zat te lezen in een boekje van dominee Detmar, een samenspraak van Maria, Martha en Lazarus. En ik had een beetje valse schaamte en toch vond ik het aangenaam ergens dat die oefenaar naar me keek en wat van me dacht. Ik heb een schrift gehad waarin ik de aantekeningen maakte van de teksten die mijn aandacht troffen, die momenten bepaalden van mijn leven. waar ik mijn weg meende in te kunnen stellen en zien. Het geweten liet me niet met rust. Er kwam een tijd dat het lezen van één preek me alles uit de handen heeft geslagen. Ik weet niet meer van wie hij was, want ik was overhoop en het was verloren. Alles teniet. De geschriften van mijn vader in Christus, dominee Ikivit, in het gereformeerd weekblad, opende het zicht middelijkerwijs op de heerlijkheid van Christus, maar ook op de noodzakelijkheid om hem te kennen in de kracht van zijn dood en van zijn opstanding. Kolbrugge bepaalde me bij de enige rechtigheid en leven, zonder welke geen behoudenis is. Ik miste alles, ik miste een borg. Niets kon mij redden dan deze Christus en deze Emmanuel. De siddering der hel voer door mij heen, totdat ik in enkel gebed me gesteld heb, in de duisternis en in de eeuwige nacht voor het aangezicht Gods. En daar is het licht opgegaan als de glans van een morgen zonder wolken in de aanschouwing van Christus graveerselen en heerlijkheid en zijn eeuwige gerechtigheid tot zaligheid in zijn kruis en in zijn opstanding. En sindsdien is er overgebleven het slachten van het vredeoffer als een aangename en genoegzame zaak. Uit een andere gemeente kwamen ze op bezoek. Ik meen dat het een ouderling was. Of die een maatstok bij hem had, zullen we maar laten liggen. Maar ik kon hem niet anders zeggen dan dat het lamme leven was. En mijn verlossing. Blijkbaar had hij veel meer verwacht. En een lange weg willen horen vertellen. Hij bezocht me niet meer. Ik was blij dat hij weg was. Want hij gaf beklemming, omdat er geen ruimte in het land was dat me bezocht heeft, van dag, tot op deze dag, dat ik sta in het midden van uw gemeente, om hem te verkondigen, en het vredeoffer in het midden van u te slachten, als de gerechtigheid, die alleen behoudt van de eeuwige dood, die vrede geeft aan ons hart, in wie de eeuwige rust is. Zo mag ik zijn reis en tochtgenoot van allen. Die zich kwijt zijn geraakt, verloren zijn aan het brandoffer Christus. En die het vredeoffer slachten in de naam des Heer. Niet hebbende mijn gerechtigheid die in de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Die gerechtigheid zal het zijn en zal het alleen doen. Dat lam, die enige hoge priester, die naar zijn genade, majesteit en geest nooit wijkt van zijn kerk, die behoud en leven geeft. Och, waarom moet ik u dat alles nu vertellen? Alleen maar opdat gij u mocht verliezen aan dat ene brandoffer, in het wegwerpen, in het uitleveren van uzelf, om het vredeoffer te leren slachten, voor het aangezicht Gods, dat alles alleen in hem en zijn gerechtigheid ligt, voor altoos. En dat nu die hoge priester er zorg voor draagt dat alle dingen recht komen, dat alles uit handen genomen is. Wat zullen wij aanbrengen en toebrengen? Vandaag brengen we 10 offers en morgen niets. Vandaag kunnen we alles missen en morgen houden we de hand op onze portemonnee. Wat zijn we? Ijdelheid en iets anders. Maar hij neemt het over. Die offeraar kan zijn bloed zijn leven niet op het altaar brengen. Maar zie daar die priester die het sprengt. Zie hoe hij van het hart of van de nieren en van het vet neemt. Het alleredelste en het allerbeste. En het moet dienen voor een spijs voor God. Moet God dan gespijsd worden? Wat zeg je daar? Is dat niet beledigend om zo over de heilige en hoge God te spreken? Ik zou het ook niet durven zeggen, gemeente, als het niet zelf in de Bijbel stond, ook al in dit hoofdstuk, dat het een spijze is van het vuuroffer voor God. En ik kan u een hoofdstuk aanwijzen waar het wel tot 3 keer genoemd wordt, opdat het een spijze zij voor den Heere. Zeker, de Heere, de God des verbonds, heeft honger. Hij wil gespijsd worden. Hij wil gespijsd worden met nieren, met het vette. Wat dat betekent, ik zal het u aantonen uit het woord. De offerande Gods zijn een gebroken geest en een gebroken verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. Dat is de spijs, een gebroken en verslagen hart. Psalm 116, ik zal u offeren, een offerande der dankzegging. En ik zal u de naam des Heren aanroepen. Aanroepen van de naam des Heren. Dankzegging, dat zijn de gerechten die God wil hebben, opdat zijn honger gestild wordt. Ik lees, neem deze woorden met u. Bekeert u tot de Heren en zeg, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. De varren, dus de offerdieren van onze lippen. Dat zijn dus de lofzeggingen. Daar hebt ge de spijs voor uw God. Offert gode dank. Betaal den Allerhoogste uw geloften. Zo wordt God gespijsd. Met de nieren, dat is het diepste, het meest verborgene van ons leven. Onze liefde. Alles wat we zijn. En het vette, het allerbeste, wat er maar is. Een verbroken hart, een verslagen geest, dank en lofzegging. De varren der lippen, de lofzeggingen, het aanroepen van de naam des Heren. Maar hoe zal daar nu God mee gespijsd worden? Nee, niet door de wet. Wat zal een mens brengen, wat zal hij toebrengen? Wat zal Gods kind brengen? Geliefden, die offeraar, die zag daarop die priester, die het alles in handen had genomen, die het alles volbracht, en zo is er nu een hoge priester in de hemel, die heeft het alles in handen voor zijn volk. Die brengt de nieren, het hart, het vet, het allerbeste en het alleredelste op het altaar. En hoe komt het er dan? Ik zal het u vertellen. Waar die offeraar bij het brandoffer is met zijn vredeoffer. Daar waait vanuit dat brandoffer Christus een machtige liefde hem toe. Een liefde zo geweldig. Een liefde zo groot. Ondoorgrondelijk. Waar Christus zich door de hel heeft heen geworsteld voor zulke schepselen. Daar is de Heilige Geest die die liefde doet toewaaien, zodat ons hart als bars wordt en onze nieren bewogen worden. Daar is het wat die hoge priester brengt en wat hij toebereidt als spijs. Met zijn bloed en met zijn tranen tot een lieflijke reuk ten Heere op het brandoffer, op het altaar. Zo is het spijs voor God. Zo is daar een volk bij het altaar dat niets heeft en dat niets kan, maar dat u toch alles geeft in en door die trouwe en enige hoge priester. Daar nemen ze een schouderstuk en heffen het op. Daar nemen ze een borststuk en bewegen het voor het aangezicht huns Gods. Komt, maakt God met mij groot. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat u, ik u beloofde, in het heetst gevaar betaal ik u op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Dat is het vrede offer brengen. O, welke zaligheid. En waar nu het vrede offer geslacht wordt en de priester het alles heeft en het niets meer is met ons, daar worden we gezegend. Och, dat we het uit handen geven en het handen laten. Probeer het niet zelf op het altaar te brengen. Het is alles bedorven vlees. En God wil het niet. Die hoge priester zorgt ervoor. Als je het hem laat doen, ziend op dat brandoffer. En dan krijgt gij het van het altaar terug. Om een vrolijke maaltijd te hebben. Want de Heere deelt eerlijk. Als hij de eer ontvangt, ontvangen wij de zegen. Zo werd de rest van het vredeoffer genoten. Aan de maaltijd, door de offeraar en de zijnen. Zo zullen alle die God vrezen bij dat altaar een vrolijke maaltijd hebben. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw hart zal in eeuwigheid leven. Ja, wat hier dan genoten wordt aan deze tafel, daar in het heiligdom, de vertroostingen van de Heilige Geest, daar mogen we proeven en smaken dat de Vader van onze Heere Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Daar ontvangen we kracht uit de Heilige Geest in de liefde en in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat we uit mogen zien en onze nieren verlangen in de schoot. Naar die grote dag dat Hij komen zal op de wolken des hemels. Om gericht te oefenen. Want Hij komt, Hij komt. En als dan mijn adem stokt, zal het beste ogenblikje daar zijn. Dan zal het zijn en ingaan in de bruiloftzaal. Daar proeven ze en smaken ze de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van die eeuwige liefde Gods. Ja, wij die van Christus zijn, hebben een altaar om van te eten. En degene die de tabernakel dienen, die de wet dienen en in de wet zitten, weten er niet van. Verzadigd worden ze daar van het goed van Gods huis, van het heilige van zijn paleis. Gemeente, we moeten ophouden. Maar ik zou u willen vragen, werd nu het levensboek geopend? En hebt u daarom gezegd, bij deze dingen leef ik, en dit is het leven van mijn geest? Och, indien u hieraan vreemd zijt, indien u vreemd en blind doorleeft, u mist als het niet verandert, niet alleen de aankomst in de zaligheid, maar ook nog de gezegende maaltijd hier. Alles wat u hebt is surrogaat. Het betekent niets, het laat een bittere smaak na. Alleen Hij is het leven tot in eeuwigheid. O arme verloren mens, moet u dan zo voortreizen naar de hel, een eeuwige hel tegemoet, om daar eeuwig te roepen, had ik maar, en verteerd te worden van het vuur ter aanklacht. O, zijn hier ook zoekenden, zoekenden die hun Heere kwijt zijn. U hebt gehoord in wie het leven is. U hebt gehoord dat Hij het alleen is die geroemd kan worden. En dat alleen in Hem de gerechtigheid is. O, zet u dan toch tegenover dat woord. Geef u over aan uw man, die de Heere onze gerechtigheid is. O, ik weet het, u roept. Hoe toch, prediker, zeg het mij. Wij antwoorden met het woord des Heeren, dat waarachtig is en dat u geldt. Ik zal water gieten op het droge en stromen op het dorstige. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Jacobs, zal hen niet verlaten. Amen. De noodruftigen zal God steeds gadeslaan. Noodruftigen zal hij verschonen aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, vers 7. Aangezicht. U zijn geloofd en geprezen van alle heerlijkheid en tot in alle eeuwigheid, o God van volkomen zaligheid, die gij zijt in Christus uw Zoon, door de Heilige Geest, de drie enige God, de God van volkomen zaligheid, die alleen een toevlucht en sterkte is, krachtig bevonden in de benauwdheid, die de doden levend maakt en roept, de dingen die niet zijn alsof ze waren, die door uit de duisternis brengt tot uw wonderbaar licht. Heere, Heere, geweldig en sterk zijt gij in de strijd, de machtige Jacobs wil openen de vensters die gesloten zijn, de stenen muren neerwerpen, de deuren ontsluiten, uw naam verheerlijken, binnenkomen en zeggen, daar waar de duisternis is, ik ben uw heil, uw naam tot ere, zielen tot zaligheid. Amen. Zingen wij Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden, het vrome zaad van die op God betrouwen, zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. Het zal den Heer eens worden aangeschreven in het nageslacht. 15e vers van Psalm 22. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.